Golgotha. Hoe kijken we ernaar? Ik weet niet of je hem kent, of je hem gebruikt, maar de laatste jaren komt het langzaam op. Ontstaan in Frankrijk een social media app, een nieuwe app, Be Real. En deze app is eigenlijk gemaakt een beetje in reactie op alle perfect momentshots, alle gepimpte foto's, alle filters, waardoor social media vaak doen voorkomen alsof het leven volmaakt is. Alsof we er altijd goed uitzien. En de makers die zeiden van, weet je, we gaan het anders doen. Op een willekeurig moment, iedere dag, komt er een melding en dan moet je binnen 2 minuten moet je een foto maken, zowel met je selfiecamera, hoe zie ik eruit, als met je frontcamera, waar ben ik? Hoe ziet mijn huis eruit? Waar ben ik in de stad? Of hoe dan ook. En het idee daarachter, zeggen ze zelf, is een nieuwe en een unieke manier om te zien wie je vrienden echt zijn in het dagelijkse leven. En het zorgt voor 2 perspectieven. Allereerst jezelf. Misschien zie je er zelf goed uit en opgemaakt en zit je haar goed en alles. En dan zie je aan de voorkant zie je dat dat is in een huis wat rommelig is en waar niks te vinden zal zijn, wat helemaal niet schoon lijkt. En zo krijg je 2 perspectieven van hetzelfde moment. En we zongen net dat lied, Behold, zie, aanschouw, zie de Zoon van God, zie het volmaakte offer, zie die wonden, genadige wonden in zijn handen en zijn voeten. Zie. En dan stel ik me zo voor dat we met z'n allen staan op die vrijdag 2000 jaar geleden zo ongeveer. En dat we een foto en een video daarvan hebben. En die is niet vanuit de perfecte hoek gemaakt. Er gaat geen filter overheen om het nog een beetje te laten lijken. Het is niet een close-up van een schijnend harnas van een Romeinse soldaat. Maar zie daar, een heuvel. Golgotha. Met de veelzeggende naam schedelplaats. Zie daar 3 martelwerktuigen op een rijtje. 3 kruisen. Met daaraan 3 mannen die vechten voor hun leven. Die het uitschreeuwen van pijn. Die zich oprichten en weer neerzakken. Maar langzaam maar zeker onvermijdelijk zullen stikken aan bloed en vocht in hun longen. Gepijnigd. Gekweld. En de man in het midden is helemaal vreselijk. Hij is zo geslagen met vuisten en met een gezel, dat zelfs Jesaja zegt in het hoofdstuk waar Nick net mee begon, hij zag er niet meer uit als een mens. Zijn aanblik was ondraaglijk. Onmenselijk was hij geworden. Kapot, gebroken, doorboord. En zijn naam is Jezus. Zoon van een eenvoudige timmerman, moeder Maria, altijd wel een beetje een bijzondere jongen, maar ook heel gewoon een jongen. En hij was 3 jaar geleden gedoopt en daarna was hij het land doorgetrokken en had massa's mensen achter zich aangekregen, want die waren aangetrokken door zijn onderwijs, door zijn wonderen, door zijn bijzondere omgang met mensen. Maar zie hem nu, hangend, bloedend, naakt, dus compleet vernederd, gekleineerd en stervend aan een kruis. Wie hangt daar aan het kruis? Lezen jullie mee. Is dat daar een verliezer aan het kruis? Want hij was toch de Messias, de koning die zou komen, die van alles zou doen, maar hij heeft het niet gedaan. Upside down, ondersteboven. Mensen waren allemaal ondersteboven geweest door Jezus, over zijn onderwijs. En weet je wat hij zei, was soms vreemd en vernieuwend en ze snapten het niet 1, 2, 3, maar het klonk hemels. Ze waren ondersteboven geweest van zijn wonderen en met verbazing en met ontzag en soms bevreesd hadden ze gezien dat blinden weer gingen zien, dat lammen gingen lopen, dat doven gingen horen, dat mensen die gebonden waren weer bevrijd werden. Ze waren ondersteboven geweest van zijn aanvaarding van mensen. Wat? Hij at met tollenaars, met prostituees. Hij liet zich aanraken door mensen die voor de wet als onrein werden beschouwd, zodat hij zelf onrein zou worden. 1 dag, 7 dagen. Mensen waren ondersteboven geweest en hadden gedacht, dit is onze Messias. Hij komt ons bevrijden van de Romeinen. Toch? Die heidenen die ons het leven zo ontzettend moeilijk maken, die veel te veel belasting innen, die zich te buiten gaan aan alles wat onze God heeft verboden. En daarom hadden ze hem als een koning binnengehaald, slechts 5 dagen geleden. En we lezen dan in Matthäus 21, lezen jullie mee. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. En de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. En je moet dit weten, 2000 jaar geleden waren er verschillende messiasfiguren al geweest in Israël. Mannen die hadden beloofd, wij gaan de vijand verslaan, we gaan de vijand verdrijven uit ons land. Maar ze waren allemaal weer opgesloten, omgebracht en van hun voetstuk gevallen. Het Joodse volk was al eeuwen en eeuwen overheerst en verspreid geweest. Eerst de Babyloniërs, daarna de Perzen, daarna de Grieken en de Seleuciden. En allemaal ellende en politieke opstanden en het priesterschap vermengd met politieke motieven. En nu waren er de Romeinen. Een wreed volk, een wrede overheerser. Dus je kan je voorstellen dat de Joodse samenleving als het ware hoogzwanger was van een messiasverwachting. Iemand die hun na al die jaren volledig zou vrijmaken. En ze verwachten niet alleen maar een Messias die als koning de vijanden van het volk zou verslaan, die Jeruzalem zou herstellen en die de Joden die verspreid over de wereld leefden weer terug zou brengen, maar ze verwachten ook een priester-Messias die het priesterschap van het land zou herstellen en die het hart van mensen zou terugbrengen naar God. En deze verwachting wordt duidelijk in de woorden van 2 leerlingen die na de dood van Jezus op weg zijn naar Emmaus. En een 3de man die voegt zich bij hen en het is Jezus, maar hun blik is vertroebeld, staat er in de Bijbel. Ze herkennen hem niet als Jezus en dan gebeurt er dit. Hij, dat is Jezus, vroeg hen, waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hem, wat dan? Ze antwoordde, wat er is gebeurd met Jezus van Nazareth. Een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de 3de dag sinds dit alles gebeurd is. En de Joden geloven dat de eerste dagen nog de ziel in het lichaam is, maar op de 3de dag heeft ook de ziel het lichaam verlaten. Dus was Jezus de Messias? Ja, sommigen hadden het gedacht. Sommigen dachten dat dit de bevrijder was, de priester die het volk in alle opzichten zou herstellen en een complete shalom, vrede, heelheid zou geven. Maar 3 dagen geleden was hun hoop eigenlijk al vervlogen en op de 3de dag helemaal. Het lichaam van de Messias was gestorven aan het kruis. Alles was upside down gekeerd. Van koning werd het kruisig hem. Van Hosanna werd het hoongelach. Van vervoering en verbazing en verwondering werd het verlamd van angst. De discipelen die hem nooit in de steek zouden laten, hadden hem allemaal uit angst in de steek gelaten. En nu zaten de discipelen na 3 dagen bij elkaar in een huis met de deur op slot uit angst voor de leiders. Jezus had als een verliezer aan het kruis gehangen. En de leerlingen waren vergeten wat Jezus zelf hun keer op keer was gaan vertellen. Lees jullie mee, Matteüs 16. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de 3e dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer. Dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde Petrus de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. En de reactie van Petrus maakt duidelijk hoe onverwachts het uiteindelijk was. Dat de Messias zou moeten lijden en sterven. Dat het ook een lijdende knecht des Heren zou zijn. En daarom zaten ze daar bang in dat huis. Ze hadden een verliezer aan het kruis dood zien gaan. Maar nu een ander perspectief. Het kruis was niet het einde. Zie de Zoon van God. Zie het perfecte offer wat hij bracht. Zie zijn doorboorde handen en voeten. Zie, aan het kruis ging niet een verliezer roemloos ten onder aan zijn eigen succes. Maar gaf de lijdende knecht Jezus wel overwogen en vol liefde zijn leven voor ons allemaal. Lees jullie mee, het kruis zet jouw leven upside down. Allereerst geeft Jezus vrede aan jou, met God en met mensen. Het kruis is geen kruis door het verlossingsplan van God. Het kruis is zet een kruis door de afstand van God. Het zet een kruis door de afstand tussen mensen. Het zet een kruis door de eeuwige gevolgen van zonde. Het zet een kruis door de duisternis die voortdurend het licht wil verslinden. En Paulus die zegt in Colossense 1, in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. En meteen erachteraan, Efeziërs 2, vers 17 en 18, daar zegt hij, vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben we allen door 1 geest toegang tot de Vader. Verzoening. Jezus bracht door zijn kruisdood een volledige verzoening. Dat wil zeggen herstel van relatie. Vrede tussen God en vervolgens ook vrede tussen mensen onderling. En wij hebben zelf niets aan te bieden. Wij hebben zelf niets bij te dragen of toe te voegen of iets wat voor ons pleit. William Temple die zegt het als volgt, alles is uit God. Het enige dat ik aan mijn verlossing kan bijdragen is de zonde waarvan ik verlost moet worden. En dat verzoening nodig is, gaat uit van de gedachte dat er iets kapot is gegaan wat weer hersteld moet worden. En zo is het. In het paradijs zien we het zoals God het had bedoeld. God en mens wandelen met elkaar en spreken met elkaar. Maar door de opstandigheid, door de eigen wijsheid, hoe je het ook wilt noemen, van Adam en Eva en vervolgens ook van ons allemaal, hebben we afstand gecreëerd tussen ons en God. En God kan niet zomaar de zonde door de vingers zien. En daarom, hoe enorm liefdevol en genaderijk is het dat Jezus heeft gezegd: God, de straf op de zonde, die zal ik dragen. Legt u de straf niet op de mensen. Leg de straf op mij, zodat de mensen waar wij zoveel van houden niet ten onder gaan aan die straf, maar door genade weer in een relatie met ons kunnen leven. En verzoening legt daar de nadruk op, onze persoonlijke relaties met God, met de Vader. En de komst en de dood aan het kruis van Jezus hebben verzoening gebracht. Dat wil zeggen vrede onder mensen die voorheen vijanden van elkaar waren. En vrede met God. Jij kan in vrede met God leven. God wil jouw vader zijn. Hij wil jouw vriend zijn. Hij biedt ons zijn vriendschap aan. En zoals wij vergeven zijn door de Vader, mogen wij ook vergevingsgezind met elkaar leven. Dat is verzoening. En dan, wat heeft het kruis nog meer gedaan? Jezus spreekt en maakt jou vrij. Jezus spreekt en maakt jou vrij. En dat komt aan de ene kant heel dicht bij de verzoening die ik net heb geschetst. Maar er is ook een verschil. Want waar de verzoening de nadruk legt op onze persoonlijke relatie met God en met mensen, legt rechtvaardiging de nadruk op het feit dat we weer onze rechter recht in de ogen kunnen kijken in het gerechtshof. We zondigen allemaal. We menen het soms beter te weten dan God. We verschuiven onze morele grenzen. We bepalen zelf wel wat toelaatbaar gedrag is. We geven toe aan verslavingen die niet gezond zijn voor ons lichaam, voor onze ziel en voor onze geest. We kwetsen. We sjoemelen. We laten na om te doen wat goed is, omdat wat goed is net een beetje oncomfortabel is. En deze keuzes maken we soms zelf, maar niet altijd vanuit onszelf. Want we denken heel graag dat we vrije mensen zijn die zelf ons leven wel bepalen en invullen en vormgeven. Maar de werkelijkheid is soms ook anders. Allerlei occulte machten kunnen ons in hun greep houden. En je wilt het een, maar je doet het ander. En zonde betekent dat we Gods doel voor ons leven missen. Dat we dus in opstand komen tegen Hem en zijn orde. Dat we zijn leefregels naast ons neerleggen. En zonde levert een schuld op. Een schuld die onbetaalbaar is voor mensen. Maar Jezus heeft de prijs betaald. Hij heeft de straf op onze zonde op zichzelf genomen, zodat wij vrijspraak kunnen ontvangen voor de rechter. En zonder schulden in Gods nabijheid mogen komen. De Bijbel zegt dit in Colossense 2. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd nietig verklaard. En het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. En het document waarover gesproken wordt is eigenlijk, Paulus gebruikt hier de algemene term voor een document wat werd opgesteld door schuldeisers. Waarin ze aangaven, dit ben ik allemaal schuldig. En deze schuldbekentenis, of deze vloek, waardoor ook de boze macht over ons heeft gekregen, is als het ware in Christus lichaam aan het kruis gespijkerd. Om ons vrij te maken moest niet alleen onze schuld worden weggenomen, maar moest ook de Satan en moesten de duisterse machten moesten overwonnen worden. En dat is gebeurd aan het kruis. Om dat duidelijk te maken gebruikt Paulus een beeld wat de lezers van toen direct begrepen. Hij zegt, of hij gebruikt het beeld van een veldheer die na een succesvolle veldtocht de overwonnen en ontwapende machthebbers meevoert in een zegentocht. Geboeid liepen die overwonnen machthebbers dan achter een zegenkar waar de veldheer op staat. En ze zaten met touwen daaraan vast en de mensen mochten op ze spugen en die mochten rotte tomaten gooien. En ze werden vernederd en te schande gemaakt. En Paulus zegt, zo is het gegaan met de Satan en met alle duistere machten. De machten die ons leven beheersen als we buiten Jezus om proberen te leven. Ze hebben aan het kruis een nederlaag geleden en zijn als het ware aan het kruis gespijkerd om daar schandelijk tentoon te worden gesteld. En als je aanvaardt wat Jezus voor jou heeft gedaan, hoef je dus niet meer te leven alsof er nog een schuldbekentenis tegen jou getuigt. Je hoeft niet bang te zijn dat er nog ergens een strafblad ligt wat op ieder moment tegen jou ingezet kan worden. Je hoeft niet meer te leven alsof de zonde en duistere machten nog steeds de baas zijn. Je bent vrijgesproken. En Jezus leert je steeds meer hoe je in echte vrijheid kunt leven. En ten derde, hoe zet het kruis ons leven upside down? Jezus kalmeert jouw storm. En ik ga even terug naar een verhaal wat natuurlijk gebeurd is voordat Jezus stierf aan het kruis. Maar het is zo'n mooi beeld van hoe wij heel vaak ons leven kunnen ervaren. En in Matthäus 8 staat dit. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, red ons Heer, we vergaan. Jezus zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam meteen geheel tot rust. De mensen stonden verbaasd en zeiden, wat is dit toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. En ik zou heel graag een foto of een video van dit moment willen zien. Ingezoomd op de gezichten van de discipelen. En ze hadden eigenlijk nog maar kort geleden, hadden ze hun hele dagelijkse leven hadden ze op de kop gezet. Hadden ze achter zich gelaten. Ze waren Jezus achterna gegaan. En ze begonnen net een beetje in te zien. Jezus is bijzonder en speciaal. En toen gebeurde er dit. Een enorme storm beangstigt en overweldigt hen. En deze man, ja, wie was hij eigenlijk? Die gebruikt alleen maar zijn woorden om deze storm te stillen. En we hebben allemaal te maken met stormen in ons leven. En ik bedoel niet zozeer letterlijk, maar ook figuurlijk. En waar moet ik dan beginnen? Misschien heb je te maken gehad, of tot op de dag van vandaag heb je daarmee te maken met afwijzing. Door je ouders, door klasgenoten die je om geen enkele goede reden hebben gepest of nog steeds pesten. Doordat je keer op keer vol goede moed aan een baan bent begonnen en hooguit na een paar jaar ben je weer weg, want je voldoet niet. Misschien heb je te maken met verlies. Verlies van iemand uit je gezin. Verlies van je eigen gezondheid. Verlies van vriendschappen. Verlies van alle zekerheden. Doordat je een baan verliest, doordat je je huis kwijtraakt. Misschien word je overweldigd door ziekte in je eigen lichaam. Of door de ziekte van de mensen om je heen die psychisch of lichamelijk lijden. Misschien stormt het in je hoofd omdat je vasthoudt aan boosheid. Omdat je vasthoudt aan zelfveroordeling. Omdat je gek wordt van zorgen over alles wat er wel niet zou en kunnen gebeuren. We voelen ons allemaal wel eens als de discipelen in die boot, overweldigd, beangstigd door de storm die het leven ons geeft. Door alles wat er in ons en om ons heen gebeurt. En het kruis maakt duidelijk. Jezus kwam midden in al die stormen. Om in alles met ons mee te voelen. Om in alles met ons mee te lijden. En vervolgens te zeggen tegen de storm, word stil. Of om te zeggen, geliefde, vul je eigen naam in. Ik ben bij je. Ik ben bij je in de boot. Kijk niet naar de storm, kijk naar mij. Ik maak de storm nu stil. Maar ook als die nog even duurt, ik ben bij je. Dus Jezus stilt de storm. En dan als laatste. Jezus gaat als een storm door jouw denken en handelen. En het lijkt misschien een klein beetje tegengesteld aan het punt hiervoor. Jezus stilt de storm, maar met deze tweede storm bedoel ik iets positiefs. En ik heb de afgelopen tijd een prachtige roman gelezen, Anno Domini 30, geschreven door Ted Dekker. En dat speelt zich af in het leven van Jezus, maar het is een fictief verzonnen verhaal. En het interesseerde mij op advies. We waren natuurlijk in het Midden-Oosten geweest met een team van de kerk. En het speelde zich af ook in Petra, waar we zijn geweest. Dus ik heb dat boek gelezen en het gaat over een vrouw die haar leven lang een verschoppeling is geweest. Omdat ze is onwettig geboren. Ze is verkocht als slavin. Ze is vernederd, ze is misbruikt. Ze is weer teruggebracht naar haar vader die niks van haar moet hebben. Ze heeft zelf een onwettig kind gekregen. En voortdurend valt ze overal buiten en niemand houdt van haar. En ze verliest de paar mensen die van haar houden, die verliest ze aan de dood. En dan samen met een Jood uit de woestijn die op zoek is naar de man die zijn stamoudsten 30 jaar geleden als baby hadden gezien, omdat ze een ster waren gevolgd. Ze gaat met hem mee, ze beleven van alles, ze ontmoet Jezus. Jezus zet haar leven op zijn kop en daarna maakt ze weer van alles mee. En dan op een gegeven moment, als alles weer dreigt te mislukken, als eigenlijk alleen de dood nog dichtbij lijkt, dan staan er deze woorden en die troffen mij. De gedachten van deze vrouw zijn dit. Was Yeshua zelf ook niet een soort storm? Een storm van nieuw inzicht. Een storm die alles wat we over de wereld dachten te weten op zijn kop zou zetten. En lezen jullie mee op het scherm. Jezus is gekomen om jouw leven upside down te keren. Zodat jij upside down kunt leven. Jezus overwon. Niet als een soort van overwinnende veldheer, maar door te lijden en te sterven aan het kruis. Hij leerde ons dat wie met lege handen voor God staat, alles ontvangt wat hij nodig heeft. Hij leerde ons dat niet de geweldenaar, maar de zachtmoedige het land zal beërven. Hij leerde ons dat we onze vijanden moeten liefhebben. Hij leerde ons dat wie nederig is, opgericht zal worden. Hij leerde ons om met andere ogen naar elkaar te kijken. Hij leerde ons wat echt liefhebben betekent. Dat we ons leven voor elkaar over hebben. Hij geeft vrijheid voor gebondenheid. Vrede voor vervreemding. Vrijspraak voor veroordeling. Hij geeft de wil om goed te leven. Zonder mee te gaan in begeertes en verkeerde verlangens. Jezus wil echt als een positieve storm door jouw denken gaan. En misschien heb je de deur naar een relatie met God uit schaamte of schuldgevoel al lang dicht gedaan. Misschien hangen de aanklachten van jouw slechtste beslissing, van je meest vreselijke moment, van de domste keuze die je ooit hebben gemaakt, hangen je nog helder voor ogen. Misschien ben je teleurgesteld in mensen of in God zelf. Misschien worstel je met God. Misschien hebben verschillende stormen in jouw leven zich samengeklonterd tot één perfecte superstorm. En die raast door je leven en je hebt geen enkel idee hoe jij het hoofd nog boven water kunt houden of bij je gezond verstand kunt blijven. Maar wat het ook is, Jezus is de meester omdraaier. En we gaan straks naar een lied luisteren en je mag het meezingen als je wilt en het kent. Maar het is vooral een moment van bezinning, van stil worden. En we hebben allemaal iets in ons leven, en ik heb een aantal voorbeelden genoemd, maar we hebben allemaal iets wat we heel graag upside down zouden willen zetten. En je mag dat straks bij het kruis brengen. Waar heb jij een ommekeer voor nodig? Waar heb jij redding of genade nodig in jouw leven? Wat kan Jezus voor jou omkeren? En tijdens het lied straks mag je dat opschrijven op die steen waar Nick het over had, die je op de stoel hebt gevonden. We hadden net niet voldoende stiften, dus zeker de achterste rijen op het balkon. Moet je even misschien om je heen kijken. De buurman of buurvrouw heeft er ongetwijfeld eentje. Maar schrijf op die steen wat jij bij het kruis wil brengen, of waar jij een ommekeer voor nodig hebt. En na dat lied zal Nicola het avondmaal leiden. En kun je die steen straks bij het kruis gaan brengen. Het achterlaten. De last afleggen. En vrij gaan leven. In vrede met God en met mensen. Zullen we met elkaar gaan bidden. Lieve Vader. Wat een ontzagwekkende dag is dit. Het werd donker. Het was een gewelddadige dag. Vol bloed, vol vernedering, vol van lijden, vol van gebroken dromen en vervlogen hoop. En Jezus, we zien u. We zien u aan het kruis. Onmenselijk gemaakt, onmenselijk geslagen. En u blies uw laatste adem uit. En daar, op dat moment, was u niet de verliezer. Op dat moment overwon u. Op dat moment was de straf voldragen die wij hadden verdiend, maar die op u neerkwam in alle hevigheid. Op dat moment bracht u vrede door uw bloed. Op dat moment stilde u de storm, welke storm dan ook, door ons leven raast vandaag. Op dat moment zien we dat de wereld op zijn kop wordt gezet en dat u ons op de kop zet. Op de meest fantastische, hoopgevende, genadige wijze. U biedt ons uw liefde aan. U biedt ons uw vriendschap aan. En u zegt: ik zie in jou alles omgedraaid door wat Jezus heeft gedaan. En ik nodig je uit om op de steen te schrijven wat je bij Jezus wil brengen. Om het los te laten, om het achter te laten, om iets nieuws te beginnen. Ik nodig je uit om een relatie met onze hemelse Vader te beginnen. En het kan door het kruis. In Jezus' naam.